Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag is met winterstop, tot maandag 6 januari. Maar tot die tijd presenteren onze redactiechefs elke zondag hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Herman Staal, chef van de Binnenlandredactie.
Er waren natuurlijk heel veel mooie uitzendingen met heel veel mooie onderwerpen. Maar degene die er voor mij uitsprong ging over de Koranlessen. Dat was een onderzoek naar salafistisch onderwijs, informeel salafistisch onderwijs. Ja, en dat vond ik een hele goede uitzending. Het onderzoek was een belangrijk en onthullend onderzoek.
Want ook de methode die daar gebruikt werd door Andreas Kouwhoven en Milena Holdert van Nieuwsuur was ook vrij uniek. Dit gebeurde iets wat we niet altijd doen als krant, denk ik. Hè?
Ja, dat klopt. Ze hebben geprobeerd met open vizier, zoals wij journalisten behoren te werken, aan materiaal te komen, aan lesmateriaal wat die scholen gebruiken. Nou, dat bleek heel moeilijk. Die gaven dat niet uit zichzelf. En toen hebben we besloten dat zij zich niet meer als journalist zouden uitgeven, maar als ouders. Ze hebben dus door zich als ouders uit te geven, zijn ze aan lesmateriaal gekomen. En naast nog heel veel ander materiaal hebben ze een onthullende stuk geschreven, een onthullende podcast gemaakt.
Hey, en wij maken natuurlijk hier één zo'n aflevering en dan gaan wij door naar een volgend onderwerp. Maar jij bent als chef Binnenland, blijf jij betrokken? En wat is nou de nasleep van zo'n productie geweest, van zo'n onthulling?
Het bijzondere van dit onderzoek was dat het tot behoorlijke publieke discussie leidde, politieke discussie. Het ging vooral over de vrijheid van onderwijs. In hoeverre is die vrijheid onbegrensd? Kunnen scholen kinderen leren wat ze willen leren? Mogen kinderen leren dat doodstraf een goede straf is? Dat ze zich van Nederland moeten afkeren? En een van de vragen die nu op tafel ligt bij een debat wat nog moet komen is of de onderwijsinspectie meer middelen moet kunnen krijgen om bij dit soort informele scholen te kunnen ingrijpen. Maar het belangrijkste is dat iedereen weet of iedereen kan weten dat er leerlingen zijn in Nederland die leren zich van de Nederlandse samenleving af te keren. Dat hebben Andreas en Milena Holdert heel goed duidelijk gemaakt.
Dankjewel, Herman.
Graag gedaan, Thomas.
Salafisten krijgen greep op het islamitisch onderwijs in Nederland, waarschuwt inlichtingendienst AIVD. NRC-redacteur Andreas Kouwenhoven ging op zoek naar de ideeën waar jonge moslims aan worden blootgesteld. Andersgelovigen verdienen de doodstraf, werd tijdens Koranles verkondigd. Soms aan kinderen van nog geen 8 jaar oud.
Allah is één en er is geen andere God. Hij heeft geen ouders en hij heeft geen kinderen. Is dat duidelijk, kinderen?
Ja!
Heeft Allah ouders?
Nee!
Heeft Allah kinderen?
Nee!
Allah subhanahu wa ta'ala is één. Is Allah tot alles toe in staat? Kan hij doen wat hij wil?
Ja!
Heeft Allah iedereen en alles geschapen?
Ja!
Jullie zijn allemaal geslaagd voor deze les. Heel goed, mashallah. Allahumma barik.
Ik heb de afgelopen maanden mee bezig gehouden met onderzoek naar salafistisch onderwijs.
Andreas Kouwhoven is binnenlandredacteur voor NRC en werkte aan dit verhaal samen met Milena Holdert van Nieuwsuur.
Dat kwam eigenlijk omdat er begin dit jaar een waarschuwing kwam van de AIVD. Die schreef in haar jaarrapport dat het salafistisch onderwijs sterk is gegroeid en dat zij zich daar zorgen over maken. Er zou een heel erg onverdraagzame boodschap worden geleerd aan kinderen en jongeren die hen vatbaar zou kunnen maken voor gewelddadige radicalisering.
Wij noemen dat in ons jargon salafistische aanjagers. Dat zijn mensen die vanuit het salafisme een ideologie neerleggen die eigenlijk leidt tot een parallele samenleving.
En als hij spreekt van parallele samenlevingen, wat zegt hij dan eigenlijk?
Ik denk dat hij bedoelt dat salafisten zichzelf heel erg opsluiten in hun eigen wereldje. En binnen die wereld ook een eigen rechtssysteem prediken van wat het ideaal zou zijn. En zo weinig mogelijk omgang willen hebben met andersdenkenden of andersgelovigen. Waarbij ook heel erg de nadruk ligt op wie goed is en wie daarbuiten allemaal slecht is.
Wij en zij.
Ja, maar verder viel eigenlijk op dat die waarschuwing ook heel algemeen was geformuleerd.
Is dat een alarmerende boodschap, maar eigenlijk geen details? Niet waar je dan die problemen zou moeten aantreffen?
Ja, precies. En dat leverde ook wel kritiek op vanuit de islamitische gemeenschap. Die zeiden van ja, door deze algemene boodschap lijkt het nou net alsof iedere moskee mogelijk opeens fout is. Dus er was ook binnen die islamitische gemeenschap behoefte aan het concreet maken van wat dat salafistisch onderwijs dan precies is en hoe groot dat is. En dat vroegen wij onszelf eigenlijk ook af.
Dus die boodschap van de AIVD was voor jou en voor Milena Holdert van Nieuwsuur het startschot eigenlijk om je hierin te verdiepen. En hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe onderzoek je zoiets?
Eigenlijk doet bijna elke moskee, en dat zijn er minstens 500 in Nederland, doet wel wat aan islamitisch onderwijs. Dan gaat het soms om de Koran reciteren of Arabisch. En wij hebben gekeken van hoeveel van die plekken zijn dan salafistisch geïnspireerd.
Want wat versta je hier onder salafisme? Wat valt daaronder?
Ja, het is een soort verzamelnaam voor mensen die het liefst terug willen naar de tijd van de profeet Mohammed.
En van die 500 plus organisaties waar je islamitische les kunt volgen, hoeveel zijn ervan dan salafistisch?
Wij kwamen uit op 50 organisaties die je wel zo zou kunnen kwalificeren. En dat lijkt heel erg beperkt. Maar wat je in ieder geval wel ziet is dat ze hun PR wel heel goed op orde hebben. En daardoor ook wel heel veel jongeren trekken die naar die lessen komen. Dus ze ontwikkelen allerlei eigen lesmateriaal, vertalen boeken in het Nederlands, ontwikkelen eigen apps. En daarmee lopen ze wel echt heel erg voor qua de online communicatie, zeg maar.
De salafistische organisaties zijn online meer aanwezig dan de niet-salafistische organisaties.
Ja, dat is echt een understatement. Ja.
Op welke manier werven ze dan online?
Nou, je ziet bijvoorbeeld filmpjes waarbij leerlingen vertellen over hoe leuk ze het hebben op hun Koranschooltje.
Ik heet Gedje Agarouit, ik ben 11 jaar en ik zit hier in groep 1.
Ik ben Sofia Agarouit en Darulut is een hele leuke school waar je veel op leert.
Wat voor pedagogische, didactische, hoge maatstaven ze wel niet hebben.
Beste kijkers, ik ben een van de docenten van Darul Huda. Darul Huda is een islamitische part-time school dat heel veel aandacht heeft gegeven op twee punten. Educatie van onze kinderen en de opvoeding van onze kinderen. En met name basisschoolkinderen.
En zij houden uitgebreide voorlichting, bijeenkomsten voor ouders. Hoe ze omgaan met leerlingen. En dat is natuurlijk voor ouders die willen dat hun kind iets meekrijgt van de islam heel aantrekkelijk.
Alhamdulillah, ik heb hier twee kinderen. Eentje die is al 2 jaar nu. Is 2 jaar. Eentje is 1 jaar bezig. Die oudste die kennen behoorlijk wat dingetjes heeft ze geleerd. Behoorlijk wat Koran geleerd. En daar ben ik heel tevreden over. En die tweede die is ook goed over, alhamdulillah.
Wat vooral opvalt is dat hun lesorganisaties ontzettend professioneel zijn ingericht. Veel professioneler eigenlijk dan de reguliere moskeeën. Die hebben gewoon een klasje van de kinderen van de ouderen die daar komen. En dat pakken de salafisten toch echt anders aan. Die hebben hele nette scholen, mooie boeken. Ze streamen hun lessen soms. Dus dat heeft veel meer uitstraling eigenlijk dan de andere aanbieders.
Dus ze zijn beter vindbaar, maar ze komen ook professioneler over.
Ja, zeker. Als je echt wil weten wat de lesstof is waaruit ze doseren, dan zijn ze heel gesloten over. Maar niet tegen ouders die overwegen hun kind daarin te schrijven. Dus nou, dan hebben we op een gegeven moment besloten om ook ons voor te doen als ouder en te zeggen van, nou, ik wil wel graag weten wat u hier doseert. Uit welke boeken bijvoorbeeld.
Dat is best een heftig middel om te gebruiken als journalist. Waarom hebben jullie dat toch gedaan?
Ja, eigenlijk omdat er geen andere manier was om hier achter te komen. En gezien het feit dat het gaat om minderjarigen, wat natuurlijk nog het extra ernstig maakt, hebben NRC en Nieuwsuur besloten dat er in dit geval een uitzondering voor gemaakt kon worden. Nou, dat is één voorbeeld. We hebben ook online heel veel kunnen vinden. Omdat de goede bijkomstigheid van dat de salafisten het zo online vertegenwoordigd zijn, is ook dat er veel lessen worden gestreamd, bijvoorbeeld op Facebook. En daar hebben we, ik denk wel, 60 uur van beluisterd.
En wat hoor je dan als je luistert naar wat daar onderwezen wordt en als je die boeken inkijkt?
Ja, dan doemt eigenlijk een beeld op dat het nog relatief onschuldig begint met het aanleren van de beginselen van de islam en de zuilen.
En jong, welke leeftijd hebben we het dan over dat de kinderen daar voor het eerst in onderwezen worden?
Vanaf 6-7 jaar. En dat begint dus gewoon met de vraag: wie is Allah? Hoe aanbid je Allah? Maar al vrij snel komt daar ook een element bij van wie zijn dan de mensen die fout zitten. Dat zijn de veel godenaanbidders, polytheïsten noemen ze dat. Dat zijn de ongelovigen. Wij zagen bijvoorbeeld een filmpje van een heel klein jongetje, misschien een jaar of 7... die dan voor de leraar verschijnt en die dan aan de klas moet vertellen wat hij heeft geleerd over polytheïsme. En dan hoor je dat jongetje vertellen van, nou, polytheïsme is dus eigenlijk als je iemand anders dan Allah aanbidt. Of als je bijvoorbeeld zegt dat Allah een zoon heeft, namelijk Jezus. Dus dan gaat het eigenlijk over de christenen.
Oké, polytheïsme, voor de duidelijkheid, is dat juist goed of fout?
Fout.
Ja, maar is dat fout of heel erg fout?
Heel erg fout.
Is heel erg fout of is het de ergste fout?
Ergste fout.
Is de ergste fout, toch of niet, Safwan?
Ja, daar wordt al wel vrij snel een beeld van geschetst van dat dat eigenlijk de vijanden zijn of de mensen die in de diepste krochten van de hel terechtkomen. En het is, je moet het zien als een levende barbecue met mensen. Daar worden allerlei horrorbeelden over geschetst en zo wordt er al vrij snel dus een onderscheid ingebracht tussen de moslims die naar het paradijs gaan en die goed zijn, en de ander die eigenlijk slecht is en een hele pijnlijke bestraffing staat te wachten. Maar we kregen ook bijvoorbeeld een verzameling stencils in de handen van de Amsterdamse El Tawhid moskee. En daar gaat het wel echt om wat jongere kinderen. En die leren dan in een stencil over tovenarij. Dat is uit en boos als je daar je aan bezondigt. En dan vraag je af, wat is dan tovenarij? Nou, dat wordt allemaal niet expliciet gemaakt. Maar de kinderen leren dan wel van, nou, wat is de straf voor zo iemand die dat doet? A, zweepslagen. B, stenigen. Of C, doden met een zwaard. En dan moeten ze invullen van, nou, doden met een zwaard is de gepaste straf.
Dat is het juiste antwoord, doden met een zwaard.
Ja, en naarmate ze ouder worden, zie je dus dat daar steeds meer over wordt nagedacht van, ja, welke consequentie moet je daar nou aan verbinden? Want je leeft hier natuurlijk in een samenleving waar heel veel mensen niet alleen Allah aanbidden. Zelfs heel veel moslims bidden misschien niet heel fanatiek of houden er eigen rituelen op na die niet volgens de salafistische leer zijn. En dan leren ze eigenlijk steeds meer om zich af te zonderen van die ander en die ander te bestempelen als fout. En dan zagen we bijvoorbeeld een les voor de jongeren, waarin er dan uitgebreid stil wordt gestaan bij het kerstfeest. Dat mensen hebben gezegd dat Allah een zoon heeft, namelijk Jezus. En dat is, als je daar op de een of andere manier aan meedoet of je daar net iets te veel mee inlaat, pleeg je een verschrikkelijk grote zonde. Het is echt ook streng verboden dat je een buurman prettige kerstdagen wenst. Want daarmee zeg je eigenlijk dat je het goedkeurt dat zij Allah een zoon hebben toegekend. En dan vergelijkt die prediker het zelfs met moord. Dat eigenlijk, je kunt nog beter iemand met een moord feliciteren dan prettige kerstdagen vieren.
En het is niet normaal dat wij meedoen aan deze zaken. Laat staan degene die daarvoor speciale kleding koopt om naar een borrel te gaan. Kerstborrel, of noem het allemaal maar op. Omdat zij aan het vieren zijn dat Allah tabaraka wa ta'ala een zoon heeft genoemd. Daarom zeg ik, stel je voor dat ze elke iemand heeft, ayyadun billah, een geliefde van jou vermoord. Ja? Laat een voorbeeld nemen, het meest geliefde mens, zeg maar, je moeder. En elk jaar gaan ze het feestje vieren. Elk jaar. Omdat zij vermoord is. Ga je erheen?
En zo zie je dus dat er heel intolerante, polariserende opvattingen worden verspreid. Waarbij je dan, hè, een andere prediker, ook in zo'n jongere les, die zegt dan van, ja, we moeten afstand houden tot die ongelovigen. Je mag niet van ze houden. Dat is eigenlijk heel logisch. Je houdt toch ook niet van moordenaars. Dus daarmee wordt er dan echt consequenties verbonden aan het feit dat je hier tussen ongelovigen leeft. Dus je moet ze zo ver afstand van houden alsof het dus moordenaars zijn.
Het is een verplichting voor elke moslim om een afkeer te hebben van de ongelovigen. Zelfs als het je naaste zijn. Wat overigens niet inhoudt dat je hen onrecht mag aandoen. Een goede omgang met hen dient altijd te zijn. Maar een afkeer tegen iemand die niet in Allah gelooft, daar dien je als gelovige afkeer van te hebben.
Afkeer, wat wordt daar dan precies mee bedoeld?
Dat wordt door een groot aantal salafisten uitgelegd als dat je bijvoorbeeld niet te innig moet omgaan met ongelovigen. Je moet je daar afzijdig van houden, van distancieren, geen vrienden mee worden.
Om vriendschappen met deze mensen te hebben aan etentjes en voetbalwedstrijden en et cetera, dit is niet de bedoeling, waar ik aan afvik. Want dit zijn de manieren waarop zij staat verbaasd over hoe geniepig deze zaken binnenkomen.
Ze hameren er bijvoorbeeld op dat je niet onder de zonde mag begeven. Dus als je bijvoorbeeld in een supermarkt gaat werken, dan ligt daar alcohol in de schappen. En daarvan zeggen ze dan, nou, dat mag al niet. En als je in een shawarma-tent wil werken, dan moet je ook in de Ramadan mensen broodjes serveren. En dat mag eigenlijk ook niet. En zo beperk je natuurlijk ontzettend qua het aantal banen wat je zou kunnen aannemen. Handen schudden of mensen aanraken. Nou, dat is al in de zorg een heel groot probleem. Dus zo wordt dat natuurlijk wel heel erg lastig als je dan nog wil participeren in de Nederlandse samenleving.
Beste broeder en zuster, het is meer gericht naar de zusters. Omdat ik het wil hebben over de kleding die een moslima hoort te dragen. Kijk je naar haar kleding die ze draagt, dan zie je dat zij een hoofddoekje op heeft en een strakke t-shirtje aan heeft en een strakke broekje eronder aan heeft en naaldhakken, dan is dat helemaal het tegenovergestelde van de correcte islamitische hijab.
En binnen de groep, hoe wordt er bijvoorbeeld gezegd dat mannen en vrouwen met elkaar dienen om te gaan?
Daar hebben we vergaande voorbeelden van aangetroffen, waarbij de vrouw echt heel veel grondrechten eigenlijk wordt ontzegd, zou je kunnen zeggen. Dus zij moet naar haar man luisteren, mag eigenlijk het huis niet verlaten zonder toestemming van haar man. Als haar man seks wil, dan moet de vrouw eigenlijk gehoorzamen, ook al heeft ze geen zin.
Dat wordt de kinderen ook al verteld. In wat voor bewoording gebeurt dat dan?
Nou, er wordt letterlijk gezegd, als het moet, dan moet het. En een vrouw heeft alleen een excuus als ze bijvoorbeeld ziek is of ongesteld.
Maar ze plaatsen die kinderen en die jongeren dus ook wel in een hele lastige positie. Want tegelijkertijd moeten zij naar school, moeten zij iets maken van hun leven in deze maatschappij. En krijgen ze bij die lessen te horen dat eigenlijk iedereen om hen heen fout bezig is.
Ja. En als het echt gaat om jongvolwassenen, dus wat oudere pubers, dan wordt in die lessen gezegd van we moeten hier weg. We moeten naar een islamitisch land. We moeten ons vooral niet wortelen hier in Nederland. Want dit is niet ons land. Dit is het land van ongeloof. En we moeten naar een islamitisch land.
Dit zijn jullie ook tegengekomen?
Ja, we hebben 10 organisaties heel nadrukkelijk bekeken. En in ongeveer de helft daarvan hoorden we dit soort retoriek. Dat je eigenlijk moet maken dat je wegkomt hier.
Het emigreren van de landen van de koffer en de shirk naar de landen van de islam is een verplichting voor iedereen. Maar is ook een kwestie van teruggaan. Want Nederland is niet ons land. Een persoon gaat terug naar zijn islamitisch land.
Het is toch een boodschap om voor je kiezen te krijgen, ook als kind.
Ja, zeker. Je groeit dan eigenlijk misschien wel op met je rug naar de samenleving.
Nou ja, het plaatst je hele zijn hier natuurlijk een soort twijfelachtig licht. Van wat heeft het voor zin om hier iets op te bouwen, om hier je leven vorm te geven, als het eigenlijk de bedoeling is dat je hier niet bent?
Ja, dat is denk ik precies waarom dit zo'n problematische boodschap is. En ja, je kunt je ook volgens mij afvragen wat het dus betekent als je dus op het moment dat er dan een terroristische beweging ergens ontstaat die zegt wij zijn de Islamitische Staat, kom maar. Dat jongeren daar natuurlijk wel heel gevoelig voor zijn.
Want weten ouders dat dit hun kinderen wordt onderwezen op die opleidingen?
Nou, ik denk dat ouders daar niet altijd goed zicht op hebben. Ik weet bijvoorbeeld van een moskee waarin op een gegeven moment iemand van zo'n organisatie daar lessen ging geven, dat daar allemaal nietsvermoedende ouders dachten van, nou, daar wordt islamles gegeven. Handig, dat was er nog niet. En dat er vervolgens men merkte van, hey, de rolluiken gaan dicht, de ramen worden afgeplakt. Wat gebeurt hier eigenlijk? En dat dan eigenlijk pas na een tijdje duidelijk werd van... hey, dit zijn eigenlijk lessen waar we helemaal niet op zitten te wachten. Ja, dat is dus heel lastig eigenlijk binnen die islamitische gemeenschap... om hier alert op te zijn. Want heel veel lessen komen eigenlijk ook overeen met de mainstream islamlessen. Dus ja, als je niet bij die lessen bent, is dat heel moeilijk.
Want wat zeggen die organisaties daar zelf over? Want ik ga ervan uit dat jullie ze wel geconfronteerd hebben met jullie bevindingen. Met de taal die jullie zijn tegengekomen. Wat is het doel volgens hen? Waarom doen ze dit?
Nou, maar een paar organisaties hebben een reactie gestuurd. En de reactie houdt meestal in dat zij voor vrede en tolerantie zijn. Op één organisatie na, die heeft een betoog van zes kantjes opgestuurd. Dat is een organisatie die dus heel erg duidelijk zei van... je moet mensen die afwijken van de leer, moet je boycotten. En volgens de organisatie zelf is dat... om die mensen die afwijken het goede te laten inzien.
Is die waarschuwing die de IVD uitstuurde terecht geweest, denk je, als je nu op een rijtje zet wat jullie zijn tegengekomen?
Ja, ik denk dat als je kinderen van jongs af aan leert dat de ander gezien moet worden als vijand of de ander als fundamenteel slecht, dat absoluut geen remmende werking zal hebben op radicalisering. Sterker nog, ik denk dat dat een vruchtbare bodem is voor jongeren... om te zeggen van deze samenleving deugt niet en ik moet daar iets tegen doen. Het is natuurlijk voor de overheid ontzettend lastig om dit aan te pakken... want het is in principe niet strafbaar om te zeggen van... je bent beter af elders en dit land deugt niet, dat mag allemaal... Zolang je maar niet aanzet tot geweld of tot actief echt haat zaaien tegen bevolkingsgroepen. Daarom pleiten sommige andere mensen ook voor om de onderwijsinspectie de bevoegdheid te geven om ook buitenscholen te kunnen ingrijpen. Maar voordat dat eenmaal bediscussieerd is, of dat wel of niet kan, zijn we denk ik alweer heel wat jaren verder.
Dankjewel, Andreas.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.